Ik denk dat het goed is dat je als ondernemer heel goed naar jezelf luistert welke dingen goed bij je passen.
Hallo en welkom bij aflevering 36 van de Enno Hanning Show. Waar het allemaal draait om hoe je jouw bedrijf online zichtbaar maakt. Hoe je online met jouw expertise nieuwe klanten aantrekt. Mijn naam is Enno Hanning en ik maak ondernemers die het verschil willen maken online zichtbaar, zodat ze meer klanten aantrekken. In deze aflevering het interview met serieondernemer Bart van Nol. Bart is sinds een aantal weken mede-ondernemer bij Spark Entrepreneurs Education. Daarvoor heeft hij samen met anderen verschillende bedrijven opgezet en meer verkocht. Vooral op het vlak van sales, marketing en fondsenwerving, waaronder Pepperminds. Afgelopen jaar heeft Bart na 15 jaar onafgebroken aan bedrijven te werken, een jaar genomen om vooral aan zichzelf te werken. Hij kwam erachter dat hij het leukste vindt om alles in zijn omgeving te helpen met groeien en bloeien. Wat maakt nou dat het ene bedrijf dat zoveel beter lukt dan het andere? Veel plezier met het gave gesprek met Bart. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Hey, hallo Bart. Welkom in de Erno Hanning Show. Bart van Nol heb ik hier tegenover me. En Bart, als jij bij een netwerkbijeenkomst komt en mensen vragen aan jou, wat doe je? Wat zeg je dan?
Nou, op dit moment is echt mijn allergrootste passie om mensen en bedrijven te helpen met groeien. Dat is wat ik doe.
Wat doe je dan precies?
Dat hangt er een beetje van af met wie ik in gesprek ben en waar het over gaat. Bij veel bedrijven probeer ik te zien waar bedrijven goed in zijn, waar de kansen liggen. Probeer ik te kijken hoe hun cultuur omgaat met groei en wat ze, zeg maar, hoe ze bedrijven helpen en stimuleren met groei, maar ook wat ze tegenhoudt. En door daar andere keuzes in te maken en tot nieuwe routines te komen, merk ik dat bedrijven eenvoudiger in staat zijn om te groeien. En groei is voor mij niet alleen maar in omzet, winst, financiële KPI's, maar ook gewoon groeien bijvoorbeeld waar je naartoe wil groeien. Dat kan zijn meer kwaliteit of meer business innovations. En eigenlijk is ditzelfde proces vaak ook wat ik doe als ik met mensen. Ik doe naast Spark bedrijfveld met groei, doe ik ook op dit moment wat business coaching en ook wat personal coaching. En dan gaat het vaak ook over waar mensen naartoe willen, wat niet meer voor ze werkt. En wat ze eigenlijk belemmert om daar volgende stap in te nemen. En als je dat weg weet te halen, dan gaan ze ook groeien. En dat vind ik leuk.
Ja, ja, dat kan me heel goed voorstellen. Want voor mij is het ook hartstikke leuk. Wat is het wat jij merkt wat bedrijven het meeste tegenhoudt in die groei?
In mijn optiek zijn het vooral twee dingen. Eén is geen helder beeld van de toekomst. Niet duidelijk weten en durven kiezen waar je naartoe gaat. Ondanks dat de toekomst voor iedereen onzeker is, geloof ik toch in dat het altijd goed is om een keuze te maken en echt de koers te varen. En het tweede is dat de ingeslepen routines vaak volledig voortkomen vanuit ad hoc van wat we al jaren zo doen. En dat het ongelooflijk lastig is om die routines te veranderen. Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zitten.
En routine speelt hier een belangrijke rol.
Ja, routines, gewoontes, rituelen, cultuur. Ja.
Maar ook in, want je noemt het ook in de vernieuwing, dus de verandering, laat je mensen tot nieuwe routines komen. Dus de routine was niet goed, maar je brengt ze naar een nieuwe routine.
Ja. Ja.
Wat is een belangrijke routine die je als ondernemer zou moeten hebben?
Ik denk de allerbelangrijkste, de meest helpvolle is dat je iedere dag een stap achteruit doet van je werk en waar je op dat moment mee bezig bent. En dan op dat moment kijkt naar wat, of hetgeen wat je op die dag aan het doen bent, je patronen, of dat nog steeds wel zorgt dat je naar je doel toe werkt. Dus als je elke dag een pas achteruit doet en je kijkt wat zijn we nu met z'n allen aan het doen, is dit precies wat we moeten doen om te komen waar we willen komen? Dan denk ik dat je heel snel opvalt dat je bepaalde zaken wel of niet goed doet. En daarop gaat anticiperen. En als je dat met z'n allen gaat doen, dan gebeuren er gewoon prachtige dingen.
Maar is dat dan niet extreem lastig om vooral bij jezelf te kijken wat je doet wat daar niet goed in is?
Ja. Ja, dat is echt extreem lastig. Ja.
En hoe leer ik dat dan?
Nou, het grappige van routine is in mijn optiek dat een routine ontwijken of op een andere manier iets doen om een nieuwe cultuur vraagt eigenlijk gewoon ook om een nieuwe routine. En zeker als je dat in een bedrijf, maar het kan ook in een gezin of met de familie of met vrienden, als je dat met elkaar doet, dan is mijn ervaring, je neemt je echt voor dat je dat structureel gaat doen. Dat je elkaar erin kunt helpen, scherp maken. En dan wordt het ook een routine om elke dag te kijken of je nog wel doet wat je moet doen. Dat wordt een nieuwe gewoonte.
Mm-hmm.
En op die manier kun je dat leren. Maar het vraagt er wel om dat je de ruimte voor jezelf pakt om dat gewoon een bepaalde periode te doen. Klinkt een beetje abstract, of niet?
Nee, ja, want ik vraag me af hoe je dat dan... Ik heb elke ochtend een gesprek met iemand waarin ik de planning van de dag doorneem. Maar dan... Ja, men moet zeggen dat ik daar een stap in terugneem. Ik kan het niet echt zeggen.
Nou, ik weet niet of het te dicht gaat of te diep gaat voor het interview. Maar ik neem het risico gewoon. Als je... vaak als je begint met werken in de ochtend, zeker veel mensen hebben het met de ochtend, dan zijn ze eigenlijk al hebben ze eigenlijk allemaal vaste gewoontes waarmee ze beginnen de dag en als ze al binnenkomen, ze zijn een kwartiertje bezig, dan hebben ze een e-mail gecheckt, dan zijn ze al helemaal ingecheckt in alles wat ze die dag moeten doen en waar ze mee bezig moeten zijn. Kortom, ze zijn eigenlijk al volledig bezig met het werk dat ze die dag willen gaan doen. En dat doet bijna iedereen zo. Niemand die neemt even de ruimte om 's ochtends even te wandelen of 's ochtends eventjes te bekijken van oké, wat zijn vandaag mijn belangrijke doelstellingen, wat wil ik vandaag oppakken en ga daarmee aan de slag. En daar zit in mijn optiek wel heel erg veel, daar liggen wel heel erg veel mogelijkheden.
Nou, ik moet wel zeggen, ik ben nu sinds enkele dagen en het kost me echt heel veel moeite. Begonnen met de morning pages. Dat is volgens het principe van The Miracle of Morning Pages. Ik ben even haar naam kwijt, maar dat zal ik in de show notes melden, het boekje. En dat is The Artist Way, komt het eigenlijk uit, het boekje. En dat gaat over dat je elke ochtend 3 pagina's A4 schrijft over wat je bezig had, wat de gevoelens zijn, wat er speelt.
Ja. Yeah.
En ik moet zeggen, ik heb een andere routine waarbij ik van moet zorgen dat elke ochtend om 8 uur mijn vlog online komt. Dat speelt een hele belangrijke rode draad in mijn ochtend. Dus daar moet ik enorm mee oppassen dat niet eigenlijk al de dag is begonnen voor het begin van de morning pages. En daar worst ik op dit moment behoorlijk mee. Maar dat is de routine die ik probeer te ontwikkelen. Om die morning pages als eerste te doen, zodat ik zie wat er gebeurt. En dat helpt wel. Het andere wat ik natuurlijk wel enorm strak doe, is een dagplanning maken met mijn belangrijkste doel, wat ik die dag wil bereiken. Dus dat is ook al een belangrijke stap. En ik zie dat veel mensen dat niet doen.
Mooi. Nou ja, ik denk dat dit wat je net noemt, dat is al, ik denk dat je daarmee 1 op de 50 mensen bent die dat doet. Misschien wel 1 op de 100. En dat maakt wel een heel groot verschil. Dat ik misschien wel... Wat ik een hele leuke case vond, die mij eigenlijk wel wat inzicht geeft op dit vlak. Het is een beetje filosofisch, maar ik neem toch even de ruimte om je te vertellen. Die staat in het boek van De Macht der Gewoonten. Ik ben even de schrijver is me even ontschoten. Maar die hebben een case waarbij ze in het hoofd van een rat de hersenactiviteit meten. En daarmee doen ze steeds hetzelfde experiment. Die rat die zit in een soort van doolhof. En die staat aan het begin. En op een gegeven moment komt er een tik. Er gaat een deurtje open. Die rat kan er naar binnen. En die kan al snuffelend op zoek naar een stuk chocolade die hij kan gaan opeten. En in die hersenactiviteit zie je dat de eerste keer dat die rat op zoek gaat naar die chocolade, dan is de hersencapaciteit, de waarneming is op volle toeren. Hij is natuurlijk bang op het moment dat dat deurtje open gaat, dat er misschien wel een kat of weet ik veel wat achter zit. Dus alles is spannend. En je ziet al dat na een keer of 10, dit experiment, de hersenactiviteit enorm hard omlaag gaat. Op een bepaald moment is er alleen nog even hersenactiviteit. Als de klik komt, gaat het deurtje open en als die rat dat stuk chocolade heeft gevonden. En staat voor mij een belangrijk, dat vind ik een mooie case, die goed te gebruiken is bij het creëren van gewoontes. We moeten zo vreselijk veel dingen doen op een dag, we hebben het zo druk, er is zoveel verandering en er komt zoveel op je af, dat je gewoon heel spaarzaam met je hersencapaciteit omgaat. Dus alles wat je ook maar even in een gewoonte kan duwen waar je niet meer over hoeft na te denken, dat doe je. En dat werkt voor heel veel dingen natuurlijk prima. Dat is ook belangrijk dat je dat kunt doen. Alleen op dit moment zijn er zo ongelooflijk veel veranderingen in veel mensen hun persoonlijk leven. Dat het handig is dat je kunt kiezen wanneer je iets op routine wilt doen en wanneer je die routine wilt ontstijgen. En die veranderingen in mensen en levens die gaan volgens mij steeds sneller. Mensen hebben vaak werken ergens een korte periode. Banen veranderen sneller. Mensen hun woonsituatie verandert sneller. Relaties hebben een kortere duur. Mensen wonen vaak ook op een plek korter. Met andere woorden, er is veel meer verandering in mensen en leven. En tegelijkertijd zie je dat mensen daardoor steeds meer behoefte hebben aan ongelooflijk veel dezelfde gewoontes. Dus dat is eigenlijk een paradox. En dat maakt in mijn optiek dat je bij heel veel bedrijven en mensen ziet dat ze al heel lang dingen willen veranderen, maar daar niet toe komen. En in dat boek staat ook, en ik geloof dat ook, dat wil je een nieuwe routine of een nieuwe gewoonte aanleren, dan zal die nieuwe gewoonte even groot in je, bij wijze van spreken, in hersenpan uitgeslepen moeten worden, even groot ingegroefd, als dat die oude routine was, want dan heb je de keuze om iets anders te doen. En dat maakt in mijn optiek ook waarom veel mensen het lastig vinden om tot een routine van sporten, gezond eten, voldoende slaap, anders omgaan met vergaderingen of werk te komen. Het vraagt namelijk om iets wat je misschien al 40 jaar op een bepaalde manier doet, ook anders te gaan doen. En ja, dat is niet makkelijk.
Wat zijn vaste dingen, wat is jouw ochtendritueel dat jij doet wat anders maakt, wat je dag succesvol maakt?
Nou, ik begin elke ochtend met, als ik wakker word, het klinkt misschien een beetje soft, maar ik kijk even hoe zit ik erin die dag, heb ik zin, hoe zit mijn energiepeil, waar komt het vandaan? En dan ga ik van tevoren nadenken over, dan pak ik even de ruimte om te bedenken hoe de dag die ik die dag ga hebben, gaat bijdragen aan de dingen die ik wil realiseren, wat ik wil doen, niet alleen voor werk, maar ook privé, wat ik allemaal graag wil regelen. En daar neem ik even de tijd voor. Dus dat doe ik niet door dingen op te schrijven. Schrijven kost mij heel veel, erg veel energie. Dus ik kies daarvoor om dat gewoon echt, ik wil niet zeggen meditatief, maar in ieder geval echt even daar even een poosje voor te nemen. Dat kost mij ongeveer zo'n 5 à 10 minuten. En pas op het moment dat ik dat heb gedaan, dan ga ik eerst rustig mijn dingetjes doen. Ik heb een gezinnetje, ik heb een vriendin en kindjes. Dus dan kom ik toch even in de drukte terecht. Maar ik pak mijn telefoon pas op het moment dat ik wat heb gegeten en dat ik dat stuk voor mezelf voldoende verwerkt heb. Dus dat is voor mij al een eerste stuk, die telefoon, die dag. En wat ik probeer te doen is eigenlijk iedere ochtend in ieder geval te starten met gezonde voeding. Want bij mij werkt het zo dat als ik gewoon goed eet, goed ontbijt heb, dan maak ik de hele dag betere keuzes. Dus dat zijn eigenlijk dit moment mijn belangrijkste opstartrituelen in de ochtend. En daarbij hebben we ook iedere ochtend bij Spark hebben we ook elke ochtend zo'n daily huddle. Dat is een vast overleg waarin we bespreken met elkaar wat is je intentie voor de dag, wat zijn je prioriteiten, loop je nog ergens op vast, heb je ons hulp voor nodig. Dat doe ik niet zozeer om naar anderen te vertellen waar ik allemaal mee bezig ben. Dat is een stukje delen, maar ook vooral voor mezelf een stukje opstarten en voor mezelf realiseren wat ik die dag wil oppakken.
Mm-hmm. Nu, je doet het al vrij lang. Je bent al vrij lang ondernemer, dus je bent niet alleen ondernemend als mens, maar je hebt ook werkelijk bedrijven gestart en weer gestopt.
Ja.
En als ik het goed heb, dan heb je zo'n 6 bedrijven bij je gestart.
Ja, ik denk het wel. Ja, soms is het moeilijk om aan te geven wanneer je iets start en stopt.
Ja. Nou, ik denk als je het verkoopt, dan is het wel redelijk gestopt, zeg maar.
Nou, ik heb kunnen verkopen omdat ik zelf het bedrijf niet meer naar de volgende fase kon brengen. Of dat ik toe was aan iets anders. Maar ik heb ook wel moeten verkopen omdat ik het zelf niet meer de energie had om het verder te brengen. En het niet liep zoals ik het wilde. En ja, dan kun je stoppen of kijken of iemand anders nog voortgang met het bedrijf kan bieden.
Ja, nee, dat snap ik. Maar uiteindelijk, ja. Het bedrijf is dan niet gestopt, maar jij bent gestopt met het bedrijf, bedoelde ik ook.
Ja. Ja.
Wat was je grootste... het mooiste wat je gerealiseerd hebt met die 6 bedrijven?
Nou, als ik er 2 dingen uit mag pakken, dan vond ik ik heb een tijdje gewerkt of een field marketingbedrijf opgebouwd, Peppermint, samen met Doris van Zutphen. Dat was voor mij een periode, ik was toen 23 toen ik begon. En dat is een ontzettend groot bedrijf geworden, of ontzettend groot, vanuit niets begonnen. En dat is nu een bedrijf dat in 5 landen zit, waar een paar duizend studenten werken, een paar honderd mensen op kantoor. Dat heb ik in 2013 en 14 zo'n beetje mijn stukje erin verkocht. En ik heb bij het bedrijf zoveel geleerd, zoveel leuke mensen ontmoet. Dat was zo'n ongelooflijke creërende energie waarmee we heel hard groeiden en van alles nog wat meemaakten. Dus ik vind het moeilijk om daar 1 ding uit te pakken, maar dat bedrijf opzetten en afbouwen en ook mooi afsluiten, dat vind ik wel echt, daar ben ik wel erg trots op. En het tweede is een bedrijf wat ik daarna heb gedaan, dat heet Bureau Beet. En waar ik daar heel erg trots op ben, is dat we met dat bedrijf koppelden we goede doelen aan het bedrijfsleven om te kijken of we een soort sponsorship konden bedenken waarmee bedrijven dat het voor hen interessant is, een lange periode een goed doel wilden supporten. En we hebben met het bedrijf voor Oxfam NoVip het grootste eigenlijk ondernemers-schari-netwerk van Nederland gebouwd, ondernemers voor ondernemers, waar zo'n 1000 bedrijven in zitten die met z'n allen meehelpen met armoede bestrijden. En het ene grootste netwerk van Nederland is voor KWF Kankerbestrijding. Dat was Ondernemen tegen Kanker. En dat die beide netwerken, daar was nog niks van. En in een aantal jaren is dat gewoon gegroeid tot een netwerk wat inmiddels honderdduizenden ondernemers heeft geholpen om een eerste naaimachine te kunnen kopen. Of een eerste geit of weet ik veel wat. Dus dat zijn wel de 2 dingen waar ik wel erg trots op ben. Ja,
ja, dat kan me iets bij voorstellen. Dat klinkt ook wel heel erg mooi.
Ja. Ja.
En waarom ben je dat laatste dan... Waarom ben jij daarmee gestopt? Bureau Beet?
Ja, nou dat... Ik merkte dat... Ik kreeg dat bedrijf op een gegeven moment stabiliseerde de groei. En ik had wel allemaal ambities om door te groeien zelf. Ik wilde dingen groter maken. Ik wilde meer afstand van de dagelijkse operatie. Zodat ik ook wat meer business development kon doen. Ook wat meer aan ondernemen zou komen. En dat lukte me maar niet. We bleven eigenlijk continu een beetje rond dezelfde omvang zitten. Rond dezelfde waren zo'n 40, 50 mensen die er werkten. Dat werd dan weer wat meer, dan weer wat minder. En ik merkte dat de partijen waarmee ik dat wilde doen, daar kreeg ik de groei niet uit. Dus ik kreeg niet de groei. Het was eigenlijk allemaal een soort, het liep door. En ik heb toen 2-3 keer strategisch een nieuw plan gemaakt. En dat heel nauwgezet gevolgd met alles wat ik tot dusver geleerd had. En heel hard gewerkt ook. Dus ik werkte voor, we werkten daar. Ik deed samen met Nick van der Molen, mijn vernoot. We werkten daar zo'n toch wel tussen de 40 en 60 uur eigenlijk altijd al in. En ik kreeg dat maar niet verder. En op een gegeven moment moest ik een andere strategische keus maken. En totdat je dan toen een omwenteling kon aardig inschatten dat het me weer 1,5 jaar zou kosten. Met alle onzekerheden erbij of het zou lukken. En ik merkte dat ik zelf daar de energie niet meer voor had. Dus dan, toen dacht ik van ja, dan wil ik niet mezelf verzuren of dat ik gefrustreerd raak. Dan kan ik beter kijken of ik iemand anders kan vinden die of past bij de omvang van het bedrijf, of die wel er denkt mee te kunnen groeien. Nou zo.
Mm-hmm. In zo'n bedrijf, je hebt nu de verschillende functies gehad. Eigenlijk was je dan altijd de oprichter, je bent gestart. Wat was het belangrijkste wat je deed voor dat bedrijf, als je ernaar kijkt? Het belangrijkste sales of marketing of organisatie of wat dan ook. Wat was daar voor jou het belangrijkste wat je daarin deed?
Ik denk dat het belangrijkste is dat je als ondernemer, tenminste voor mij lijkt het, ik heb de wijze niet in pacht, maar voor mij was denk ik het belangrijkste om te doen, dus elke keer een toekomstplaatje kunnen maken en neerzetten, waar zowel de de opdrachtgevers, als de afnemers, als de mensen die bij je werken, als andere mensen omheen enthousiast van worden, in geloven, zin hebben om bij te dragen en een cultuur te creëren waarmee je dat met elkaar heel constructief gaat doen. Dus dat mensen die met je werken, of het nou een klant is, vertrouwen hebben dat je het echt goed met ze voor hebt en dat je het goed wil doen. En hetzelfde voor medewerkers, dat ze het leuk vinden, dat ze ook zelf uitgedaagd worden, mee kunnen groeien in de beweging die je maakt. En dan als mijn ervaring is, op een gegeven moment is dat een soort vibe, dan voel je dat het aan het gebeuren is, of niet, dat voel je ook. En in die vibe gaat dan alles met elkaar opbouwen. En dan komen de juiste mensen binnen, klanten die haken niet zomaar af als er wat niet goed is gegaan, want dat gebeurt natuurlijk ook. En dan krijg je met elkaar mooie verhalen, dan gebeuren er mooie dingen. En ja, dat is dan. Ik denk dat dus het vergezicht daarin creëren, daar goed over kunnen communiceren, mensen in mee kunnen krijgen en ook een cultuur neerzetten waarmee je daar ook daadwerkelijk aan werkt. Ik denk dat dat toch het belangrijkste is wat een ondernemer daarin kan doen. Ik geloof dat dat toch een stuk ook wel leiderschap is. En daarnaast ook wel gewoon boerenslimheid, zorgen dat je iets doet waar ook gewoon een goede economische motor achter zit.
Maar betekent dat dat jij zo'n verhaal, zo'n toekomstplaatje wat je maakt, dat je dat bespreekt met de klanten telkens om de zoveel jaar?
Ja. Ik geloof heel erg in dat. Ik geloof in een toch zo'n open boek management, zeg maar, wat het The Great Game of Business. Dunk Ooyevaart doet daar veel mee in Nederland. Ik geloof daarin dat je toch wel je plan, dat je dat echt moet kunnen delen. En dat dat ook, ja, dat je dat met werknemers, met een bank, met met klanten, leveranciers, dat die met z'n allen mee moeten kunnen gaan in het idee. Dus dat je het heel open moet gooien. Dus die klant. Ik heb ook wel eens een business model dat niet liep, letterlijk gewoon laten zien. Dit zijn de kosten die ik maak, zo ziet het eruit, zo kan ik het niet doen. En ik wil geen bedrijf draaien waar alles minder wordt, want daar geloof ik gewoon op termijn niet in. Het kan best een keer een zepert hebben, het kan best zijn dat het even wat zwaarder is. Maar als je ook van een opdrachtgever niks mag verdienen, dan denk ik dat hij begrijpt dat alles minder gaat worden, want je holt iets uit. En ik geloof niet meer in modellen van uithollen. Ik geloof dat niet meer. Ik heb er in ieder geval zelf geen zin in om daarin te werken. Dus ik kies daarvoor om echt te werken in relaties en dingen die groeien. En natuurlijk, dat kan niet altijd zo zijn. Maar op het moment dat een opdrachtgever bijvoorbeeld het niet oké vindt dat je bruto marge draait, dat je geld overhoudt, dan denk ik dat die opdrachtgever in ieder geval voor mij ook niet goed bij mij past.
Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Overigens, je zegt dat het een open boek. Betekent dat je bijvoorbeeld die strategie ook op je site zet?
Niet per se hoor. Want ik vind ook op de site, daar wordt ook heel veel van verkeerd geïnterpreteerd. Of daar wordt me aan de haal gegaan. Ik geloof zelf heel erg in de interactie ook over strategie. Ik vind het ook fijn als ik kan uitleggen waarom. Of als je de verhalen eronder kunt vertellen. Dus ik bedoel, je kan het wel op een site doen, maar ik geloof meer eigenlijk dat wij er nu, zoals wij er nu over spreken, dat je een vraag over kunt stellen of dat je tijd en ruimte maakt om aan mensen om dingen uit te leggen. Dus het hoeft voor mij niet per se eendimensionaal gecommuniceerd te worden.
Ja, ja. Nu is het vaak, laat ik anders zeggen, ik heb vaak het gevoel als iemand een bedrijf verkoopt, dan is dat een succes. Dat is natuurlijk lang altijd niet zo. Maar toen jij Pepperminds verkocht, ik neem aan, dat is een bedrijf dat jij van de grond af hebt opgebouwd en dan heb je een paar honderd medewerkers, dat je daar goed bent uitgekomen.
Dat was voor mij interessant om dat te verkopen, ja.
En betekent dat eigenlijk dat je nu niet zou kunnen doen, of heb je dat geld ondertussen alweer geïnvesteerd in andere bedrijven?
Ik heb eigenlijk niets doen. Eigenlijk heb ik er nog nooit zo over nagedacht. Ik denk dat ik wel een tijdje, op de bank zou kunnen liggen. Maar ik ben nooit een bedrijf begonnen of gestopt louter voor geld. Dus ik vind geld wel belangrijk, want het verschaft me veel vrijheid om dingen te kunnen doen en laten. En om veel keuzes te kunnen maken voor mij, voor mensen wie ik hou, die ik, waarmee ik kan helpen en dingen doen die ik belangrijk vind of leuk vind. Maar ja, voor mij is niet doen nooit eigenlijk een gedachte geweest. Dus ik ben gewoon hartstikke druk en bezig met. Ik vind juist de ervaringen. En ik had het ook allemaal gedaan als ik er niks meer had verdiend. Ook de verkoop. Op een gegeven moment is het klaar, dan moet je er gewoon vanaf. Dus het is voor mij fijn dat als het loopt, dat je er ook nog wat geld aan over kunt houden. Maar het had voor mij niets veranderd. Als ik het. Ik had hetzelfde bedrijf gedaan. Ik had hetzelfde me even hard gewerkt. Als ik er financieel, zeg maar, met nul van afgekomen was. Mm-hmm. Dus het is voor mij niet een iets om op te koersen, ook nu niet. Ik wil nu ook de dingen doen die ik leuk vind en nuttig. En.
Wat is voor jou, dit is gelijk de laatste vraag. Wat is voor jou de belangrijkste tip voor de ondernemer die nu luistert? Iets wat ze snel kunnen toepassen, waar je snel in de slag kunt?
Nou, ik denk dat het goed is dat je als ondernemer heel naar jezelf luistert. Welke dingen goed bij je passen. En ik denk dat het ook heel erg. Dus dat je veel reflectie voor jezelf zoekt. Niet alleen bij jezelf, maar ook van anderen hoort. En daarnaar op zoek gaat. En ik denk ook dat het voor een ondernemer heel erg goed kan. Als je echt ondernemend bent, dan heb je dat niet altijd nodig. Maar ik geloof er ook in dat je gewoon soms moet doen. Gewoon een bepaalde periode, gewoon een paar dingen kiezen. En ook al vind je het eng of spannend, gewoon denken, ik ga het nu gewoon doen. Punt. Dus dat je echt doet.
Gaaf. Dankjewel. Bart, ik vond het geweldig dat je dit doet. Ik ken je natuurlijk vanuit Spark. Daar zit een relatie tussen ons. Maar toen we de eerste keer spraken, vertelde je over wat je allemaal gedaan. Ik denk, ja, daar wil ik graag wat meer over weten. En dat heb ik nu. Voor mij heb je geweldige informatie gedeeld met ons over hoe je slim kunt omgaan met je bedrijf. Hoe je kunt kijken naar jezelf, hoe je de focus krijgt, hoe je dingen kiest. En uiteindelijk zelf dat je zegt van ja, hè, kies en ga dingen echt doen. Dat is fijn. Dat is volgens mij iets waar ik ook enorm voor sta.
Leuk. Graag gedaan, joh. Dank je wel. We zien elkaar snel weer.
Yes.
Dat was het bijzondere gesprek met Bart. Je vindt de namen, links en boeken die Bart noemde in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show36. Oh, vond je dit nou een gave uitzending? Vergeet dan niet te abonneren op de Erno Hanning Show via iTunes, Stitcher of SoundCloud, want dan krijg je telkens de laatste aflevering vanzelf. En als je mij een groot plezier wil doen, geef dan gelijk een beoordeling en een recensie van wat je van deze podcast vindt. Dankjewel alvast. Je kunt mij bereiken op podcast@ernohanning.nl en ik hoor graag van jou. Online je expertise delen en daarmee nieuwe leads aantrekken? Wil je in contact komen met klanten die je nog niet kennen? Het online verspreiden van jouw expertise op een manier zodat het jou zo min mogelijk tijd kost. Dat is online visibility done for you. Het enige wat je hoeft te doen is jouw expertise uit je hoofd te halen. En wij zorgen er dan voor dat deze expertise online wordt gepubliceerd en wordt verspreid. Je vindt alles over online visibility done for you op ernohanning.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.